Goedemorgen Helmond, goedemorgen, dank u wel. Fijn om hier weer te zijn en samen de Bijbel open te doen. Ik stond vorige week na een workshop evangelisatie in Alphen aan de Rijn met een paar tieners op straat om dat uit te proberen, om met de jongeren te praten over het evangelie. En ik stond met een van die tieners te praten met een jong stel. Beetje filosofische mensen. En die jongen zei tegen mij: meneer, er zijn toch veel oorlogen uitgebroken door al die religies. Vindt u niet? Op dat moment kwam er een muziekkorps met zwarte pieten voorbij. Met veel lawaai. En recht op de stoep, recht naar mij toe, kwam Sinterklaas. Recht naar mij toe. Ik zei tegen de jongen: hier komt de religie. Van vroeger. Sinterklaas moest om mij heen, want ik dacht, ik ga niet opzij voor die schijnheilige, dus hij gaat maar om mij heen. Ik heb hem een hand gegeven en ik ben doorgegaan met het evangelie. Veel lawaai, maar het was een prachtige illustratie. En er zijn altijd kansen om het evangelie te brengen, toch? En goed, we kijken uit naar wat de toekomst weer brengt en welke ontmoetingen. Ik kan daar een paar uur over vertellen, maar dat zullen we niet doen deze morgen. We gaan naar de Bijbel en we gaan naar het meest bekende hoofdstuk uit het Johannes-evangelie, namelijk 3. Hoofdstuk 3 en niet vers 16. Dat denkt iedereen, maar dat is niet zo. Johannes hoofdstuk 3, de eerste 8 versen en dan gaan we nadenken over 1 versje daaruit. U kent het verhaal allemaal, Nicodemus die 's nachts bij Jezus komt om te luisteren en nieuwsgierig te vragen wie hij eigenlijk is. Johannes hoofdstuk 3. Er was een mens uit de Farizeeën. Zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem: Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar, want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. En Nicodemus zei tegen hem: hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de schoot van zijn moeder ingaan en geboren worden? En Jezus antwoordde: voorwaar, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb: u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waarvan hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. Beste mensen, een van de belangrijkste dingen die ik afgelopen jaar, 2 jaar, aan het leren ben, is om niet alleen maar snel door mijn Bijbeltje heen te lezen, maar om te mediteren over 1 eenvoudige tekst. En daar langer bij stil te staan. Meditatie, dat komt er niet alleen van de Hindoes, maar dat is iets voor ons. En dat is niet zo gemakkelijk in onze drukke tijd, maar het is iets fantastisch als u dat leert. Dat is iets anders dan een Bijbelstudie maken, of een preek voorbereiden, of snel je kalenderblaadje lezen. Ja, dat is prachtig allemaal, maar meditatie op de Bijbel is iets anders. En dat zijn we een beetje verleerd. Mediteren op de Bijbel is eigenlijk langdurig. Langer dan een paar minuten, langer dan misschien 10 minuten, nadenken over 1 enkele waarheid, gedachte, uitspraak in de Bijbel. Dat is het herkauwen van die ene enkele waarheid. Ik reed laatst langs een wei, ik zag die koeien staan, ik dacht, die begrijpen het. Want die herkauwen, wij niet, mensen, dat hoeft ook niet, maar u begrijpt wat ik bedoel. De koeien die nemen hun voedsel op en hoeveel keer herkauwen ze dat? Want ze weten, er zit meer in dan bij mijn eerste kauwbeurt. Er zit meer in. Ja? En dat is eigenlijk wat ik bedoel met mediteren op de Bijbel. Wij moeten dat ook leren herkauwen. Want u hoort 52 preken in het jaar. En als het goed is, zo'n 40 Bijbelstudies. En heeft u nog een cd en een paar boeken. Veel te veel, zou je zeggen. En je hebt geen tijd om het allemaal te verwerken. Het is veel te veel informatie. En daarom is het een geweldige zaak als u leert mediteren, herkauwen op 1 tekst. En soms kan dat wel enkele dagen duren. Dat betekent dat u de handrem erop zet. Dat u zegt, nee, ik ga morgen niet een nieuw stukje lezen. Ik ga terug naar die uitspraak, die ene ding wat ik daar gelezen heb. En ik vraag de Heer om mij opnieuw dat nieuwe dingen uit te halen. Het is een beetje als iemand die whisky drinkt. Zijn die mensen die wel eens een glaasje whisky drinken? Nou, de echte, niet zo van hap, hap, weg, weg, weg. Maar het is, als je whisky drinkt, dan moet je daar eigenlijk over mediteren, ja. Daar moet je aantekeningen over maken. Welke smaken, welke aroma's er allemaal in uw neus komen. Nou, ik zeg niet dat je allemaal whisky moet gaan drinken morgen. Maar u begrijpt wel, het is een prachtig voorbeeld, ja. De echte mensen, de echte whisky drinkers, die doen dat. En dat is eigenlijk een mooi voorbeeld van de Bijbel ook. Zo moet je al die smaak en geuren uit die ene tekst halen. En er is altijd meer in dan u denkt. Er is altijd meer voedsel in de schrift dan wij denken. En wat u ook kunt doen, is om die ene tekst waar u dan langer over heeft nagedacht, niet alleen te herkauwen, maar ook te gebruiken als een gebedsonderwerp. Ja? Niet alleen maar in je boekje met je lijstje voor alle zieken, en dat is allemaal prima, maar ook Gods woord te gebruiken om daarover te bidden, wat we vandaag gehoord hebben, of wat u morgen gelezen heeft, om over die tekst te bidden. En dat hoef ik u niet aan te leren, dat kunnen we allemaal zelf, omdat de Heer spreekt. Het is, als je gaat mediteren, dan doe je je Bijbeltje open en dan zeg je, Heer God, het is uw woord, wilt u iets tegen mij zeggen? Dat is een verwachting dat de levende God zijn levend woord gebruikt om u iets levends duidelijk te maken. En dat is mediteren. En dat kost iets meer tijd. Luisteren kost tijd. Dat gaat niet zo snel. Ja? God neemt de tijd. Hij heeft de eeuwigheid. Ja? En hij wil graag duidelijk en goed spreken. De boodschap van vanochtend is eigenlijk zoiets. Het is een beetje een voorbeeld van mijn meditatie. Dus als u vergeet wat ik allemaal gezegd heb, was niet zo erg. Want het is mijn meditatie, u moet het voor uzelf doen. Dus het is een voorbeeld, maar ook natuurlijk voedsel voor onze ziel. En de tekst die ik heb gelezen, is het laatste, dat versje 8. Die prachtige uitspraak van de Heer Jezus. De wind waait waarheen hij wil. En u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nu, het is al twee, drie weken geleden, denk ik, dat we een redelijke storm over Nederland hadden. Heeft u ook wakker gelegen? Ja, lawaai. Niks vergeleken natuurlijk met de Filipijnen. Dat was iets meer. 300 kilometer per uur. Ja, daar zijn mensen niet meer wakker geworden. Zo'n storm was het. We hebben het allemaal meegemaakt. En de wind en de storm is een beeld wat in de Bijbel heel vaak voorkomt. Alsof de Heere God door die wind die we voelen buiten, iets wil duidelijk maken. En daar wil ik het ook over hebben. De Heer Jezus gebruikt de wind als een beeld van u en van mij. Want zo is het van ieder die uit de geest geboren is. U wordt vergeleken met de wind en de storm buiten. Moet u daar eens over nadenken. Ja? Waarin lijkt u op die wind die u straks voelt als u de deur uitstapt hier? Ja? Er is iets, er is een overeenkomst. We vinden dat vaak in de Bijbel. Het begint al aan als de geest waait over de zee, over de nieuwe aarde in Genesis 1. Je vindt het al in de Schelfzee. Als Mozes met zijn volk door de zee gaat, dan komt er een enorme wind. En God die zet die muren van water recht, dus ze kunnen zo naar de overkant. Je vindt het als de Heer Jezus in de boot zit en het gaat stormen. Dan zegt hij zwijg en er wordt stil. Je vindt het in de Openbaringen hoofdstuk 17, helemaal aan het einde van de Bijbel ook nog een keer. Er zijn nog vele andere plaatsen. Maar Openbaringen hoofdstuk 7 vers 1, daar staat dat er vier engelen op de vier hoeken van de aarde gaan staan en de winden vasthouden. De noordelijke, de zuiden, de westen, de oostenwind vasthouden, zodat er nog een tijdelijke rust komt, waarin nog een aantal mensen tot geloof kunnen komen straks aan het einde van de tijden. En dan laten ze die winden weer los. Het oordeel gaat weer verder. Zelfs aan het einde vind je dat. Dus de wind is een prachtig beeld, iets wat door God geschapen. De atmosfeer, de lucht, de hoge en lage drukgebieden, u kent het allemaal wel. Wat hij gebruikt om iets duidelijk te maken. De wind is ook hetzelfde woordje als de geest, ruach. Ja? Dus het gaat niet over de Heilige Geest hier. Het gaat over een ieder die uit de geest geboren is. En dat bent u en ik, als het goed is. En wij worden vergeleken door de Heer Jezus met de wind. Hij vergelijkt ons niet alleen met de wind, maar ook met vruchtbare bomen. Als het goed is, bent u een vruchtbare boom met vruchten eraan. U bent levende stenen. U bent schapen, sorry dat ik u zo noem, maar de Bijbel doet dat. Ja. U bent ranken aan de wijnstok. Allemaal beelden uit de natuur, maar ook de wind. En moet u daar eens bij stilstaan, dat is fantastisch. Want een christen is niet alleen maar iemand met een paar andere ideeën dan de andere mensen. Nee, Een christen is volgens de Bijbel een uniek iets, een herschapen mens. U bent een nieuwe schepping. U bent uniek in deze wereld. U bent een onbegrijpelijk mens. U bent van een andere orde. En van een andere orde als we wederom geboren zijn. En u hoort bij Gods familie. U bent iets heel vreemds. Kijk maar naast u. Toch? Wij zijn vreemde mensen. Vreemdelingen. Pelgrims is er al gezegd, maar zijn vreemde mensen. En de Heer Jezus vergelijkt dat met de wind. Om aan Nicodemus, een leider van de Joden, een theoloog, een man die zijn Bijbel kende, het Oude Testament toch van buiten kende, iets duidelijk te maken wat hij nog nooit begrepen had. En het is ook niet uit te leggen. Ik kan het ook niet uitleggen deze morgen, want het is een wonder van God. En de Heer Jezus probeert met de wind, wat Nicodemus natuurlijk wel kende, iets duidelijk te maken over de geestelijke wereld. Hij zei, de wind, je weet niet waar die vandaan komt, je weet niet waar die naartoe gaat, je hoort hem wel, je voelt hem wel, maar je ziet hem niet. En zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. En ik heb daar een paar dagen over nagedacht. Ik heb er 8 dingen uitgehaald voor deze morgen. 8 dingen. Waarin u te vergelijken bent met de wind. 1. De wind is onzichtbaar, zegt de Heer Jezus. U ziet hem niet. Nou, dat is u ook. U bent onzichtbaar. Nou, niet lichamelijk, ik zie u wel, u ziet mij wel. Maar voor de wereld bent u een onzichtbaar mens. Ze begrijpen niks van u. Ja? Ze zien u soms niet eens. Ja? Ze horen u niet eens. Dat is heel gek, hè? Maar we zijn onzichtbaar. Waar komen we vandaan? Wel, Psalm 135 zegt dat God heeft een schatkamer. En vanuit die schatkamer komen de winden, de stormen. Hij laat ze los daaruit. Fantastisch. Daar komen we vandaan. Heeft u de schatkamer ooit gezien? Nee. Maar daar komt de wind vandaan en hij vergelijkt ons met de wind. Wij zijn net zo onbegrijpelijk als die bewegende lucht buiten wat we wind noemen. U ziet hem niet, maar u hoort hem wel. En dat is met ons ook zo. We zijn onzichtbare mensen. U bent een onbegrijpelijk mens. Tenminste, we zijn wel zichtbaar, maar de bron van onze blijdschap, van onze zekerheid, van onze vrede, van onze vergeving, van onze toekomst, is onzichtbaar. Net als die schatkamers bij God, je ziet ze niet. Maar we voelen wel wat eruit voortkomt. Ja, dus als u zich niet begrepen voelt, u bent normaal. Ja, maak u geen zorgen. Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling. We zijn onbegrijpelijke mensen, mysterieuze wezens voor de wereld buiten. En zelfs Nicodemus met al zijn Bijbelkennis begreep er nog niks van. Ten tweede, de wind is niet alleen onzichtbaar, maar je hoort hem wel, zegt hij reeds. Je hoort zijn geluid. Aha! En zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. Als het goed is, horen ze uw geluid. Ik denk dat we vaak in een windstilte terecht zijn gekomen vandaag en dat de christelijke stem niet zo hoorbaar is meer vandaag. Wie wilde nog luisteren, zei Jan vanochtend tegen mij. Nu, er zijn er nog wel die willen luisteren, maar de stem is zacht geworden. Bijna onhoorbaar, de christelijke stem in Nederland vandaag. En misschien wordt het nog wel meer of minder hoorbaar. Maar de bedoeling is dat de wind moet hoorbaar zijn. De wind kan zo hoorbaar zijn dat u niet kunt slapen. Dan rammelt uw dak, ja, en het is de windenwaai en de bomen maken lawaai. En het is een verschrikkelijk lawaai als er een grote storm komt. Je kunt er soms niet van slapen. Zo zou dat moeten zijn vandaag met de christelijke kerk ook. Of zijn wij in een stilzwijgen gehuld en hoort niemand meer onze stem, alleen maar hier op zondagmorgen. 496 jaar geleden, mensen. 496 jaar geleden was er een geweldige donderende stem over Europa. Maarten Luther. Ja, dat is bijna 500 jaar geleden. Laten we het feest maar vast gaan voorbereiden. Over 4 jaar is het feest. 500 jaar reformatie. Waar Europa de Bijbel terugkreeg. Onze moedertaal. Waarin we het konden lezen. Ja? Waarin het vrije evangelie van vrije genade bekend. U weet het allemaal. 500 jaar geleden is dat gebeurd. Maar die stem horen we niet meer vandaag. En het is wel nodig. Er is namelijk weinig veranderd in Europa vandaag. Zo weinig dat die stem weer hoorbaar is. Ik las, het spijt me dat ik het moet zeggen, maar ik las op het internet dat onze nieuwe paus heeft gezegd afgelopen juli dat als u hem gaat volgen op Twitter, dan hoeft u minder lang in het vagevuur. Nee, dit is geen 1517, dit is 2013. Dan denk ik, waar is de christelijke stem die deze verschrikkelijke geestelijke terreur aan de kaak stelt? Waar tienduizenden jongeren in Europa intrappen, want het is zo'n lieve man. En dat is het natuurlijk ook, het is een lieve man. Maar hij begrijpt het niet. Als je zulke dingen zegt, dat kan niet. waar zijn de Luthers en de Wesley's en de Graham's en de Whitfield's en de Spurgeon's en al die geweldige mensen van 200-300 jaar geleden die het nog durfden zeggen op een luide manier buiten? Waar zijn ze? Die stem moet hoorbaar zijn. Het is zo stil geworden vandaag, dat is niet de bedoeling. Gelukkig zijn er nog stemmen die het zeggen. Als u vanmiddag naar uw internet gaat, dan kunt u een geweldig filmpje bekijken, dat heet 180 Movie. Misschien sommigen hebben het wel eens gezien. 180, dat duurt een half uurtje. En dat is een aanklacht tegen de praktijken van de abortus vandaag in Amerika. Er zijn in Amerika sinds de invoering van de abortuswet meer mensen vermoord dan de hele Tweede Wereldoorlog samen. En dat zijn dingen die daar aan de kaak gesteld worden. Open en duidelijk. 4,2 miljoen hits op dat filmpje. Ja, op YouTube. 4,2 miljoen keer bekeken. Gelukkig, uitgedeeld op dvd's aan universiteiten en overal. Iedereen ziet dat, het is bekend. Dat is een stem, dat is een man, een moedige stem die dat nog durft zeggen. De wind moet hoorbaar zijn. En we moeten het nog durven zeggen, dat mensen moeten stoppen met vloeken. Seks voor het huwelijk, overspel, hebzucht, al die dingen, noemt u maar op lange lijst. We moeten het nog durven zeggen dat het verkeerd is. Het is een stem die hoorbaar moet zijn. Ik zeg het tegen de jeugd op straat, ze horen mijn stem. Ik zorg dat het nog te horen is. En dat is duidelijk. En dat, zo moet dat ook gebeuren. Ten derde, de wind heeft nog een bedoeling. Net als u en ik. We worden vergeleken met de wind. De wind is niet alleen maar onzichtbaar en hoorbaar. Hij is ook zuiverend. Wees u maar blij dat er af en toe een stormpje over Nederland komt. Anders waren we al gestikt in de luchtvervuiling. Af en toe moet dat wegwaaien, die rommel. Toch? Hebben de Duitsers er last van of de Engelsen, weet ik niet. Maar goed, ja. Wij krijgen ook hun rommel hier naartoe, dat weet ik wel. Maar het is de wind zuivert. Het is nodig dat de wind er is, want anders zouden we omkomen in de smog en de viezigheid. En dat is precies wat de geest ook doet. En wat wij ook zouden moeten doen. Het is de bedoeling, als wij ergens binnenkomen, dat de smog verdwijnt. Dat zou moeten zijn. Dat ze zeggen, oh, Johannes, ik zal maar niet meer vloeken. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat zou, ja, er zijn christenen. Sst. Ja, ja. Dat zou de bedoeling zijn. Het is een zuiverende werking. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. De wind zuivert. En het is goed. Ik heb er een verhaaltje over. 100 jaar geleden in Wales in Engeland was er een opwekking. Ineens kwamen na veel gebed kwamen een heleboel mensen tot geloof. U heeft dat verhaal wel eens gehoord natuurlijk. In de mijnstreken van Wales. Nu onder de grond. Onze broeder heeft in de mijnen gewerkt. Daar heerst een andere moraal dan boven de grond. Boven de grond is het al niks, maar onder de grond wordt veel erger. Ja? Daar kan alles. Daar kan alles. Daar wordt allerlei dingen verteld die ik niet eens durf herhalen natuurlijk. Dat is een andere wereld. Maar ineens kwam er een opwekking, boven de grond. Ja? Er kwamen een heleboel mensen tot geloof, plotseling ook mijnwerkers. En die hadden ineens zo'n zuiverende werking, net als de wind, dat de mijnpaarden in de mijnen van Wales niet meer wisten wat ze moesten doen. Want er werd niet meer gevloekt. Het enige wat die beesten verstonden was geen vloek. Ze wisten wat ze moesten doen. Maar dat gebeurde niet meer. Toen stonden ze stil. Ja. Dat is zuiverende werking tot onder in de grond. Tot diep onder de oppervlakte. Dat is een geweldig iets als de wind gaat waaien. Als christenen ergens komen. Dat zou de bedoeling moeten zijn. Dat een zuiverende werking van ons uitgaat. Ik moet altijd denken aan onze broeder Freddy Hellings. Hij spreekt hier ook geloof ik wel eens. Ja. Hij heeft het natuurlijk vele keren verteld, maar ik ga het nog een keer herhalen. Hij heeft mij indruk gemaakt. Hij werkte op een bedrijf en als hij een kast opentrok, dan hingen daar de volgende pornofoto's. U kent het allemaal wel. De blote kalenders en zo. En hij ging naar zijn baas. Hij zei, ik kan hier niet werken als man. Lukt me niet. Kunnen die dingen niet van die muur af? En de baas zei, ja, maar ja, dan krijg ik ruzie met de rest van het personeel. Hij zegt, kunt kiezen of die dingen weg of ik weg. Dat is moedig, had u het gedurfd? En ze zijn samen naar de directeur gegaan en binnen een paar dagen was alles weg. Zuiverende werking. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. De wind heeft nog iets. De wind doet nog iets. Hij wakkert aan. Ik ben komende week jarig, maar vorig jaar kreeg ik op mijn verjaardag iets van het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Namelijk een omgebouwde gasfles, wat ik nu als tuinkachel gebruik. Heerlijk. Dat ding is geweldig goed. En hoe meer wind er is, hoe meer die aanwakkert. Ja, soms zoveel dat ik denk, ho. Ja, wordt te veel. Als ik het 's winters koud heb binnen, ga ik buiten zitten. Krijg ik het warm. Bij mijn tuinkacheltje. En het is heerlijk, prachtig ding. En het is heel simpel, maar het is het mooiste cadeau dat ik ooit gehad heb. Want het is, mijn vrienden komen erbij zitten, we drinken samen wat, we hebben een goede tijd rond de kachel. Ook al ligt er sneeuw, maakt niet uit, we gaan buiten zitten. En dat is een geweldig iets. De wind wakkert aan. Ik zie het in mijn kachel gebeuren. Als er veel wind is, dan is een vuurkolom krijg je dan. En zo is het met een ieder die uit de geest geboren, zegt de Heer Jezus. U heeft niet alleen een zuiverende werking, of een hoorbare werking, ook een aanwakkerende werking. Het zou goed zijn als we ergens komen, dat is de bedoeling, dat het vuur wordt aangewakkerd in de gemeente, de Bijbelstudie, thuis waar ook, dat we elkaar aanmoedigen, aanwakkeren, dat het vuurtje niet dooft, maar groter wordt. Dat is wat de wind doet. Probeert u het maar buiten. Ja. Hoe meer wind, hoe beter het vuur. Hoe moeilijker het brandweer de bosbrand uitkrijgt. En dat zou eigenlijk moeten gebeuren in de gemeente. Dat is altijd zo gebeurd. Als er een opwekking kwam, als er mensen tot geloof kwamen in een grotere groep, was het altijd het gevolg van veel gebed. Soms jarenlang. Dan werden de zonden beleden onder de christenen. En daarna, stap 3, kwamen er mensen tot geloof buiten. Weet u dat? We weten allemaal hoe de wind ontstaat natuurlijk. We hebben allemaal fysica gehad, natuurkunde op school met lage en hoge drukgebieden. Ik ben het vergeten, maar u weet het wel. Als die lijntjes dicht bij elkaar komen, u kunt het vanavond op het weerbericht zien. Ja, op die kaart, dan ziet u die lijnen lopen. Als ze dichter bij elkaar komen, gaat het stormen. Als die lijnen zo ver uit elkaar liggen, dan krijg je een hoge drukgebied en dan wordt het mooi weer. Zijn we eventjes, zo werkt dat toch, hè? Ja, ik weet niet welke kant ze opwaaien, maar goed, dat maakt niet uit. Als die lijnen dicht bij elkaar komen, gaat het stormen. Mensen, in de opwekkingstijd is het altijd zo geweest. Als wij bij elkaar gaan komen, als christenen, en we doen de verkeerde dingen weg, en we gaan samen bidden, dan gaat de storm waaien. Want de lijnen zijn dicht bij elkaar. Als het zo wordt, misschien is het vandaag wel zo, is het stil. Windstilte. Dat is niet de bedoeling. Dan krijg je vieze lucht. Wordt er niks aangewakkerd. Is niks te horen. De bedoeling is andersom. De eerste Pinksterdag kwam er een geluid van een geweldige wind. En de vlammetjes werden aangewakkerd. God maakt het even zichtbaar. Dat hoeft vandaag niet meer. We weten nu hoe het werkt. Ja? Zo doet hij dat. Puntje 5. De wind wakkert niet alleen aan, hij dooft ook. Het is nodig, als u een lucifer, als het bij uw vingers komt, een vlammetje, dan begint u te blazen. Want u wilt uw vingers niet branden. De wind dooft ook. Het is goed, het is ook de bedoeling dat een ieder die uit de geest geboren is, diezelfde werking heeft. Dat als u ergens komt waar ruzie is of oneenigheid, dat als u binnenkomt, dat het vuurtje gedoofd wordt. Zalig zijn de vredestichters. Prachtig beeld. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. Dat er rust komt en vrede in uw huis. Tja, en het is zo nodig. Want de grote vredevorst woont in ons, toch? En dat moet te merken zijn. Het zesde punt wat ik er zo bij bedacht. De wind verspreidt ook dingen. Wees u maar blij. Ja? Er groeien allerlei dingen in uw tuin die u niet wil dat ze groeien, maar dat komt door de wind, want die zaadjes zijn er naartoe gewaaid. Ja? Ja? Soms over honderden kilometers. De wind verspreidt het zaad. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. U heeft een verspreidende werking. Als het evangelie niet van ons uitgaat, dan zou ik niet weten van waar het wel uit zou moeten gaan. Ik zou het niet weten. Ja? Het moet van ons. Het wordt verspreid. Het zaad wordt verspreid. En dat is prachtig. Als het wind stil is, dan zakken de zaadjes naar beneden en dan komt er niks van terecht. Maar als er veel wind is, veel gebed en al die dingen, dan wordt het verspreid. Soms dan ben ik ontmoedigd en denk ik, waar wordt het nog verspreid? Luistert Nederland nog? Ja, toch nog wel. Ik werd gebeld. En een paar weken geleden door iemand, ik ken die hele zuster niet, ergens uit Oost-Nederland, uit de gemeente. Ze zegt, ik ben die en die en ik wil een website ontwerpen, want ik wil zo graag het evangelie verspreiden op het internet. Maar ik ben op zoek naar iets kleins, een duidelijke presentatie van het evangelie, wat ik daarop kan zetten. Ik heb me blauw gegoogeld, zegt ze, maar ik kan niks vinden. Er is niet zoveel vandaag. Maar toen vond ik jouw boekje, ik zeg, dat is goed, zeg, dat moet ik hebben. En ze belde mij op. Een hele kleine boekje. Het allerbeste nieuws aller tijden heb ik gemaakt. Oké, heel simpel. Duidelijke uitleg van het evangelie. Mag ik dat erop zetten? Ik stuur, ik zeg, er zijn geen recht op. Zet het erop. Zegt ze, fantastisch. Maar ik heb nog een goed idee, zegt ze. Zullen we er samen een e-book van maken? Weet je wat een e-book is? Ja, dat kunt u op uw iPad downloaden. Of uw iPhone of uw i, weet ik veel. Kunt het overal. Ja? Gratis bijna van het internet halen. En heeft u een boek. Niet op papier, maar op uw scherm. Dat is een e-book. Zullen we er dat van maken? Dan kunnen de mensen dat voor 10 cent bij bol.com downloaden. En dan kan heel Nederland even. Dat is verspreiding. Dan denk ik, yes, de wind waait nog. Uit het oosten, in dat geval. Ja, er wordt nog verspreid. En op het internet is een geweldige manier om dingen te verspreiden. Het verkeerde, maar ook het goede. Punt 7. De wind droogt uit. Wist u dat? Dat is ook nodig. De wind droogt. Ik zal u zeggen wat ik daarmee bedoel. Woestijnbewoners weten dat heel goed. Als er een zandstorm komt, is alles droog. Die enorme warme winden door de woestijn. Alles. Een huisvrouw vandaag, die gaat de was vandaag niet buiten hangen. Heeft geen enkele zin, komt net zo nat binnen als het naar buiten ging. Dus dat moet je niet doen. Je moet wachten tot het lente is, anders moet het in de droger, toch? Maar als er straks weer lentezonnetje komt en de wind gaat waaien, dan hangen we alle was weer buiten. De wind droogt de was. En zo moet er ook een drogende werking. Ik bedoel dit, er zijn zoveel tranen in deze wereld, mensen. Zo ontstellend veel tranen. En de bedoeling is dat u ergens binnenkomt, dat er troost binnenkomt. Want de wind droogt ook tranen op. Hoe hard is dat nodig? 3 weken geleden hebben wij een tiener van 14 jaar moeten begraven. Nou, ik stel u, ik hoef u niet te vertellen dat het dan nodig is, dat er een drogende, troostende wind komt over die ouders en daar. Mensen, wat een ellende. Ja, vreselijk. Maar het gebeurt elke dag. De bedoeling is dat als u ergens binnenkomt, dat het niet alleen het vuur wordt aangewakkerd, maar dat er ook gedoofd wordt en getroost. Dat is goed. Dat is ook een, wij leven met de God aller vertroosting, zegt de 2e Korinthebrief. En zo hoop ik dat waar hij mij heeft getroost, dat ik u kan troosten. Dat is inderdaad een werking van de wind, van christenen. En het laatste punt is dit. De wind is ook niet te vangen. Moet u maar eens proberen vanmiddag. Ga de wind vangen, gaat niet lukken. Ik zou in een doosje willen doen, maar dat gaat niet. Ik stond gisteren aan de zee in Noord-Holland. Ik denk, nou, ik zou het zo in een doosje willen doen. Heerlijk, ja. Ruiken we in Limburg niet. Maar het gaat niet, je kunt de wind niet vangen en meenemen. De wind is absoluut vrij. En zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. Daar staat het. Als je daardoor de Heer Jezus bent vrijgemaakt, ben je waarlijk vrij. Johannes 10. En al die andere teksten. Waar de geest van God is, daar is vrijheid. En zo zou het moeten zijn met een ieder die uit de geest geboren is. Elke vorm van gevangenschap. Elke vorm van verslaving. Elke vorm van verplichte gewoontes die we elkaar opleggen, zou er eigenlijk allemaal niet moeten zijn. Want wij zijn vrije mensen. Net als de wind niet te vangen is in regeltjes. Hij is vrij, hij gaat en verdwijnt waar hij vandaan komt, waar hij naartoe gaat. Zo zou het moeten zijn met een ieder die uit de geest geboren is. Dat allemaal in het ene vers. Mediteren op de Bijbel. Heerlijk om dat te doen. Ik ben zo benieuwd wat de Heer de volgende week tegen mij gaat zeggen. Want ik neem een paar dagen voor een tekst. Neem de rust daarvoor. Religie vangt mensen. Maar de Heer Jezus maakt ze vrij. Ja? Religie is windstilte. Dat is helemaal dus verstikkend. Maar als de wind gaat waaien, denkt u, oh, heerlijk, frisse lucht. En ik denk dat als christenen samenkomen, dat dat te merken zou moeten zijn. De wind is ook creatief, wist u dat? Als je op het strand gaat wandelen, en het heeft hard gewaaid en geregend, dan kijkt u naar die vormen en die streepjes en die ribbeltjes op het strand zijn altijd weer anders. Nog nooit hetzelfde geweest, nog nooit. Want de geest is creatief. De wind is creatief. Hij waait altijd anders, de omstandigheden zijn altijd anders. En zo zou het met ons ook moeten zijn. Ik denk dat als christenen samenkomen, thuis of hier of op de Bijbelstudie, waar ook, dat het altijd anders zou moeten zijn. Nou, dat is denkstof om over na te denken de komende tijd. Dat het anders zou moeten zijn, niet altijd hetzelfde. Want als de geest onder ons is, waar we altijd voor bidden, dan denk ik, waarom is het vaak altijd hetzelfde? Hij is creatief. Als u samenkomt, dan zou u zeggen, ik ben zo verrast weer. Wat was het weer anders? Wat heeft u weer nieuwe inzichten? Ja? Wat zijn er weer nieuwe dingen gebeurd? Als christenen samenkomen, zou dat nieuw, fris en creatief moeten zijn. Ik denk dat de gemeente zo bedoeld is. Dat is de bedoeling van het evangelie. Waar de Bijbel dicht is geweest al die eeuwen, kijk naar Zuid-Europa, verboden. Zijn mensen gebonden aan religie, priesters, regeltjes. Maar waar de Bijbel open is gegaan in Noord-Europa, na de reformatie 500 jaar geleden, kwam vrijheid. Gingen mensen zelf lezen. Kwamen ze zelf met nieuwe inzichten. De Heer kreeg toegang tot vele meer harten. Want zijn woord ging open. Mensen, tot slot dit. U bent, ik heb het al gezegd, een mysterieus mens. Ik begrijp helemaal niets van meneer Raamakers hier. Niks. Hij niet van mij ook. Ja. Want wij zijn niet te vatten. Want zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. We zijn niet te vatten. We zijn vrije mensen. Ik moet elke keer weer verbaasd staan over die man. Zeg, dat aspect wist ik nog, net als de whisky. Dat aspect had ik nog niet geproefd. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. Ongrijpbaar, vrij, uit God geboren, niet te begrijpen en eeuwig. Zo'n mens bent u. Nogmaals, als u uw buurman of buurvrouw of uzelf niet begrijpt, wees gerust. Dat is normaal. Hoort zo. Dat hoort zo. Zo is het met een ieder die uit de geest geboren. Voelt u zich vreemd, onbegrepen, soms gefrustreerd daardoor? Ik ook. De Heer Jezus ook. We hebben het helemaal niet begrepen. Want we zijn van een andere orde. We zijn zijn familie. We zijn uit de geest geboren. Zullen we samen de Heer daarvoor danken. Misschien zijn er twee mensen die willen danken voor het wonder van wedergeboorte. Vader, samen willen we vragen om wijsheid voor de komende dagen. Heer, als we hebben begrepen wie we zijn, Heer, in u, wilt u ons laten zien wat onze taak zal zijn. Moet het zuiverend zijn of aanwakkerend, Heer, troostend, hoorbaar. Wilt u ons wijsheid geven wat we moeten zeggen en niet moeten zeggen, wat we moeten doen en niet moeten doen. Als kinderen van u, Heer, die te vergelijken zijn met de wind die niet te vangen is. Niet te begrijpen is. Maar dank u wel dat wij nu het koninkrijk kunnen zien en binnengaan. Heer, wil u daarvoor danken in Jezus' naam. Amen. Amen.